Welkom bij de Communicano's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
De Oranje Zomer. Eindelijk heeft John de Mol een vervanger voor Johan Derksen.
Dan een patroon van amateurisme bij Omroep Zwart.
Plus, waarom domineren true crime podcasts de hitlijsten?
Verder, hoe politici falen bij het creëren van draagvlak voor grote maatregelen en hoe het wel moet.
En is Sander Schimmelpenninck hypocriet? Als je dit een leuke podcast vindt, vergeet niet op volgen te klikken en schrijf een recensie.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Genieten van deze zomer, Lars?
Ja, ja, het is eigenlijk heel rustig vooral. Ik heb natuurlijk thuis net een kleine erbij, dus daar ben je heel veel tijd aan kwijt. Ja. Het is ook leuk om daar heel veel tijd aan kwijt te zijn, maar nee, ik heb het gevoel alsof er gewoon heel weinig gebeurt.
Ik vind dit altijd het fijnste moment van het jaar, als iedereen op vakantie is en ik ben dan niet op vakantie en dan voelt het een soort extra tijd. De tijd staat even stil, er staat geen druk achter, ik vind het heerlijk.
Ja, ik vind het altijd zo opvallend dat je hebt altijd mensen die dan net in september op vakantie gaan. Dus daar heb ik altijd het gevoel van die zitten dan de hele zomer zitten die duimen te draaien. En op het moment dat iedereen weer aan de slag gaat, dan gaan zij op vakantie.
Ja, ja, ja. Ja, ja, er zitten wel voordelen aan. Het is wel fijn om buiten het seizoen. Het is ook een stuk goedkoper trouwens. Maar goed, inderdaad, als werkgever voor jou kan het minder fijn zijn. Er zijn ook niet te veel talkshows om te kijken. Sterker nog, er is er maar één. En daar wil ik het wel even over hebben. Dat is de Oranje Zomer. Dat blijft echt ontzettend goed scoren. Afgelopen woensdag, als ik het goed zeg, had het zelfs bijna 900.000 kijkers. Dus dat is echt ongelooflijk veel. Ja. Dat komt gewoon in de buurt van de kijkcijfers van Vandaag Inside. Dus dat is echt iets om trots op te zijn. John de Mol kwam ook zelfs langs. Hij was achter de schermen bij de uitzending van donderdag aanwezig. Nou, dat betekent toch dat de grote baas uit Laren is gekomen. Dat is naar Breda, waar de Oranje Zomer wordt opgenomen. Dat is gewoon 1 uur met de auto heen, 1 uur met de auto terug. Dus de grote baas heeft 2 uur in de auto gezeten om Helene Hendricks te steunen. Want dat was het doel daarvan. Hij wilde haar even laten zien dat hij waardeert wat zij allemaal neerzet met dat programma.
Ja, zal ze blij mee zijn, toch?
Ja, dat denk ik ook inderdaad.
Heeft hij dat ook gedaan bij Marcel en Gijs, dat hij even langskwam?
Nee, dat is volgens mij niet gebeurd. Marcel en Gijs hebben heel veel zitten klagen in een podcast over het feit dat zij nog niet contact hadden gehad met John de Mol. Dat ze hem zelfs nog nooit hadden ontmoet. Dus daar zie je wel een verschil. Het is misschien te verklaren door de kijkcijfers van Marcel en Gijs. Als je daar terug gaat kijken, ja, dat is het toch rond de 500.000. Dat is toch wel echt aanzienlijk lager dan de Oranje Zomer. Ik denk eigenlijk wel dat je moet constateren dat dat programma, als je er zo op terugkijkt, toch echt wel een aanzienlijk minder goede opvulling is om programma af te wisselen van Vandaag Inside dan de Oranje Zomer. Ik denk dat het echt fantastisch doet.
Ja. Heb je een verklaring voor het feit dat het programma het zo goed doet? Want je hebt ook wel kritiek gehad op Helene Hendricks met name. Hè? Je vond dat ze toch wat ongemakkelijk overkwam die eerste week.
Zeker in het begin inderdaad. Ja, die eerste week, dat was met de Eus als tafelgast, als de inval Johan Derksen. Nou, daar was gewoon geen chemie mee. Maar deze week met Jack van Gelder was er echt hele goede chemie. Dat werkte echt fantastisch. Ik dacht van tevoren dat het echt verschrikkelijk gaat zijn. Ik dacht, de twee slechtste weken gaan zijn met Rutger Kastrikum en met Jack van Gelder. En dat zijn gewoon de beste weken van dat hele programma. Ik vond het echt ook weer geweldig om naar te kijken. En dat komt omdat Helene en Jack een chemie hebben die een beetje lijkt op die van een vader en een dochter. Zij zit constant plaagstootjes uit te delen, waar hij dan soms een beetje als een soort van oude brombeer op reageert. Op een gegeven moment zei zij van, hey Jack, heb je een wegtrekker, toen die even stil was? Nou, hij was oprecht gewoon een beetje verontwaardigd, geïrriteerd inderdaad daarover. Had moeite om dat te verbergen, maar ging daar uiteindelijk ook wel weer op een leuke manier mee om. Dus dat maakt dat wel echt heel erg sterk. Dus die chemie is echt heel erg goed. Verder, Jack van Gelder is degene die qua profiel ook het meest op Johan Derksen lijkt. Want het is natuurlijk ook iemand die wat meer in de rechtspopulistische hoek zit. Het is iemand die vrij dominant is, vrij aanwezig is aan tafel. Nou, dat is Johan Derksen zeker ook. Het is iemand die veel humor heeft. En het is iemand die ook wel echt een gevoelsmens is. Op een gegeven moment vroeg Jack van Gelder een soort van applaus voor een ex-voetballer die tegenwoordig in de zorg werkt en daar fantastisch werk doet. Dus dat was wel echt heel erg mooi om dat te zien. Dus dat werkte echt heel goed met Jack van Gelder.
Oké, dus hij mag blijven? Of hoe gaat het dan?
Ja. Nou ja, ik heb ze in het begin de cijfers gegeven. Ik heb Eus een 5 gegeven. Ik heb Rutger Kastrikum een 8 gegeven. Ik ga hier zelfs overheen, Lars. Ik ga zomaar Jack van Gelder een 9 geven als de inval Johan Derksen van afgelopen week. Dus een 9 krijgt hij als eindcijfer. Dus dat is hartstikke mooi. Er zijn de twee die we nog niet hebben beoordeeld. Dat zijn Fidan Ekies en Jurie Mulder. Ja, dat vond ik allemaal maar een beetje hakken over de sloot. Ik geef het een 6. Fidan Ekies, ben fan van haar, maar ze is meer geschikt om naast Johan Derksen te zitten in plaats van op zijn stoel. En Jurie Mulder, het ging veel te veel over voetbal. Dus vandaar dat zij beide een 6 krijgen.
Ja. En toch even de advocaat van de duivel, want Jack van Gelder, ja, die is in het verleden is hij natuurlijk op een gegeven moment gedumpt door Ziggo Sport, omdat hij te radicaal was op Twitter. Hij is natuurlijk negatief in het nieuws gekomen rondom de NOS, omdat hij presentatoren vroeg of ze bij hem in bad wilden komen zitten. Jonge, vrouwelijke presentatoren vroeg hij dat. Is hij nou gerehabiliteerd of zo? Wat is hiermee?
Zeg jij dat hij gedumpt is bij Ziggo Sport omdat hij te radicaal was op Twitter?
Dat heb ik wel begrepen, ja. Van mensen die het kunnen weten.
Ja, ja, echt waar?
Ja, dus dat op een gegeven moment moet je natuurlijk denken. Hij zat bij Ziggo Sport en zij waren natuurlijk heel erg bezig met hun merk. En je wil een boegbeeld hebben, en hij was absoluut een boegbeeld van Ziggo Sport,
zeker,
dat niet jouw merk beschadigt. En of je nou links of rechts is, er was elke keer wat te doen met Jack van Gelder. En dat wil je niet hebben als boegbeeld.
Ja, ik weet het niet, maar inderdaad, oké. Okay. Oké, dat vind ik best wel heftig, dat wist ik eerlijk gezegd niet.
Maar NOS natuurlijk ook, hè? Dus hij is...
Het NOS Sportonderzoek, dat hebben we natuurlijk ook besproken. En dat is natuurlijk zeker een ding. Hij had op een gegeven moment een presentatrice in bad gevraagd. Dat was een van de dingen die hem werd verweten, ja. Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat Tom Egbers nu kijkt en denkt van... Huh? Hij zit nog steeds thuis.
Ja, klopt. Ik denk dat dit het voordeel is van bij SBS aan de slag kunnen. Ik denk inderdaad dat ze daar bij SBS anders tegenaan kijken dan bij de NOS. Dat is denk ik de enige verklaring hiervoor. Ik heb het verder ook niet. Het voelt alsof heel veel van de dingen die gebeuren naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag, dat daar een hele grote mate van willekeur in zit. Want ja, nogmaals, ik kan het echt niet verklaren waarom Tom Egbers thuis zit en Jack van Gelder weer aan het werk is. Ik heb geen idee. Maar er was weinig ophef over deze week. Tenminste, ik heb er weinig van over gezien op de sociale media bijvoorbeeld. Mensen lijken te accepteren dat hij weer terug is.
Ja, dan was misschien toch ook die vlucht naar voren van Jack van Gelder, die we eerder ook besproken hebben in de podcast, een strategie die voor hem in ieder geval gewerkt heeft.
Zou kunnen. Ja, zou kunnen. Ja. Ik denk in ieder geval dat hij best wel een grote kans hebben is om de vaste vervanger te worden voor Johan Derksen. Er komt een druk jaar aan. Volgende zomer komt er ook heel veel sport aan. Eigenlijk wat Helene en Jack hebben bewezen is dat zij een bijna volwaardige vervanger kunnen neerzetten voor Vandaag is Site. En dat zou je bijvoorbeeld in de wintermaanden kunnen programmeren, zodat het gebruikelijke Vandaag is Site trio even op vakantie kan gaan, zodat als ze in de zomer wel doorgaan, dat ze nog wel genoeg rust kunnen nemen. Je zou ook kunnen bedenken dat ze bijvoorbeeld op zondagavond een soort van zondag insight neerzetten, om dat te concurreren met Umberto of Renze op zondag op RTL 4. Ik denk dat dat echt heel goed zou werken. Dit zijn duidelijk mensen die gewoon echt ontzettend veel chemie met elkaar hebben. En dat aangevuld met de andere vaste gasten van Vandaag Insight, dat werkt eigenlijk hartstikke goed.
Ja, iemand die daar waarschijnlijk dan sowieso terug gaat komen is Raymond Mens.
Ja, het werd ook in deze week in Oranje Zomer gezegd. Hij heeft inderdaad een contract getekend. Of tenminste, het is zo goed als klaar. Er zijn enkele details die nog geregeld moeten worden. Ik heb hem ook even op de app daarover gehad. Het gaat wel goed komen, maar de handtekening is nog niet gezet. En inderdaad, hij gaat bij Vandaag Insight gewoon op vaste basis daar Amerika duiden. Ik denk dat hij ook bij andere Talpa-programma's gaat aanschuiven. En ook Talpa Radio, daar gaat hij over de Amerikaanse politiek praten.
Ja. Gaat hij voortaan door het leven als Raymond 2 ton mens?
Ik heb geen idee. Ik heb hem uiteraard gevraagd, want ik wilde ook wel weten van hoeveel daarvoor stond. Ja, dat wilde hij niet zeggen. Ik begrijp ook wel dat hij niets wil zeggen over zijn salaris. Ik denk dat hij een goede deal heeft gekregen. Laat ik het daarop houden. Ik denk ook dat ze bij Talpa waarschijnlijk wel blij zijn dat hij er niet al te veel over zegt. Want ik denk dat hij echt een goede deal heeft gekregen. Maar ik denk ook dat als hij gaat zeggen hoeveel hij verdient, dat er een risico is dat allerlei andere mensen gaan zeggen van, ho, als jij dat krijgt, dan wil ik ook dat. Sam Hagens en Merel die de Nederlandse politiek duiden. Ja, stel dat zij minder zouden krijgen dan Raymond Mens. Ja, dan gaan zij natuurlijk ook naar John toe. En dan zeggen ze, hey John, als Raymond 2 ton krijgt, dan wil ik ook 2 ton. En dat zijn officieel verslaggevers van Hart van Nederland. Dus als de verslaggever 2 miljoen krijgt, dan zegt de presentatoren natuurlijk ook van, ja, dan willen wij ook meer. Dan willen wij 3 ton zelfs, weet je wel. Dus dan moet je ineens 2 mensen ook 3 ton gaan geven. En dan is er ook weer een kans dat de presentatrice van Shownieuws zegt van, als de presentator van Hart van Nederland 3 ton krijgt, dan wil ik het ook, zeg maar. Dus zo krijg je een domino-effect wat je heel erg sterk wil voorkomen. En voor hetzelfde geld, voor je het weet, ben je gewoon 1 miljoen euro aan salarisverhoging aan het uitdelen. Dus bij Talpa denk ik dat ze niet heel graag willen dat hij open is over dit het salaris.
Weet je wie de beste onderhandelaar was op dit gebied?
Nee.
Co Adriaanse. Want je kan natuurlijk bij zo'n onderhandeling kan je zeggen van ik wil een 500.000 verdienen. Of ik wil een 1 miljoen verdienen. Of misschien wil ik wel 1,5 miljoen verdienen. Maar dan kom je altijd in een onderhandeling van ja, maar ben je dat waard op basis waarvan? En kun je elkaar halverwege vinden en zo? Lastig, en hij had een hele andere lijn. Hij zei, ik wil altijd 1 euro meer verdienen dan de best betaalde speler. En dan zei hij ook, dat is heel principieel. Ja. Want ik ben hun baas in de kleedkamer. De groepsdynamiek is niet goed op het moment dat er spelers in de kleedkamer zitten die meer verdienen dan de coach. Ja. Dus hij zei, is gewoon heel principieel. Ik wil 1 euro meer verdienen dan de best betaalde speler.
Ja, dat is heel slim. Ja, dat is heel slim. Ja, ik denk in ieder geval wat de komende week, als ik de mensen bij de Oranje Zomer zou mogen adviseren, is om niet al te veel over dit contract en de salarisonderhandelingen door te gaan. Ik denk dat het goed is om deze verhaallijn af te sluiten. Er is veel aandacht voor geweest naar aanleiding van de oproep ook die ik gedaan heb. Ik denk dat mooi heeft uitgepakt voor Raymond Mens. Ik vind ook de prijzen dat hij daar verder heel open over is geweest. Er was geen enkele krampachtigheid te bekennen die je soms bij andere mensen ziet. Dus ik vind dat allemaal heel prijzenswaardig. Maar tegelijkertijd, er is ook wel een risico dat je op termijn de sympathie van het publiek gaat verliezen als het alleen maar over jouw salaris gaat, wat heel erg hoog is. Dus ik denk dat de mensen bij Talpa er goed aan doen om dit even te laten voor wat het is. En om andere dingen te gaan bespreken als die weer te gast is bij Vandaag Inside of de Oranje Zomer.
Oké. Laten we het over Omroep Zwart hebben. Want daar hebben we het eerder over gehad natuurlijk in de podcast. Ja. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen. De campagne waar we het over hebben gehad, die is aangepast. Er staat inmiddels een aangepaste versie online. De passage waar wij kritiek op hadden, is eruit geknipt.
Ja, dus dit is inderdaad even een update van het verhaal waar we het inderdaad al eerder over gehad hebben. De kritiek die wij hadden is dat zij feitelijk zeiden van je kunt een soort van proeflid worden. Je kunt gewoon eerst 6 maanden het aankijken en dan kun je zien of je lid werd. Maar in werkelijkheid, als je dan de kleine lettertjes ging lezen, dan bleek dat je na 6 maanden automatisch lid werd. Met andere woorden, er was niet een echte keuze die je daar kon maken. Je werd gewoon lid. Dus dat was anders dan het is voorgesteld. Nou, dat hebben ze dus teruggedraaid.
Ja, en inmiddels weten we een aantal dingen die we eerder niet wisten, die ook wel aardig zijn om beter te begrijpen waar het eigenlijk mis is gegaan. En die leggen ook wel een patroon bloot van amateurisme bij de omroep. Ja. En daar is het toch wel aardig, denk ik, om even naar te kijken. Want waar begon het ooit mee? Hè? Dus Omroep Zwart lanceerde dat sportje om meer leden te krijgen, want ze waren 40% van hun leden kwijtgeraakt. Maar hoe kwam het nou dat zo ontzettend veel leden weg waren? Dat zal voor een deel zal het komen, omdat ze niet blij waren met het aanbod, maar ik heb een andere verklaring. En daarvoor moeten we terug naar 2020. Omroep Zwart had minimaal 50.000 leden nodig om in het bestel te komen als aspirantlid. En ik ben in de internetarchieven gedoken en gekeken hoe mensen lid konden worden van Omroep Zwart. En als je kijkt naar het aanmeldformulier in 2020, dan had je als aspirant lid ook van Omroep Zwart, had je 3 opties. 1. Betaal 10 euro per jaar jaarlijks. Heb je een soort van vaste incasso en dan wordt het elk jaar opnieuw afgeschreven. Optie 2, betaal 10 euro eenmalig met Ideal. En optie 3, betaal 10 euro eenmalig met je creditcard. Ja. En 2 van de 3 opties waren dus om eenmalig te betalen. Maar wat krijg je dan? Dan krijg je gewoon dat je een jaar later dus een groot probleem hebt. Want ja, als jij nu een krantenabonnement wil afsluiten, dan staat er inderdaad bij dat je op ieder moment kunt opzeggen, maar je betaalt wel tot nader orde. Want als je de Telegraaf tegen jou zegt van tegen 100.000 mensen zegt van sluit nu een jaarcontract af en na een jaar houdt het ook gewoon op, ja, dan heeft de Telegraaf over een jaar een probleem. Want dan weet je al dat heel veel mensen gaan afhaken. En dat laat voor mij ook wel zien is dat ze bij Omroep Zwart zo bezig waren met we moeten die 50.000 halen, we moeten die 50.000 halen, dat ze vergaten om net iets verder te denken en ja, te realiseren dat je die 50.000 ook wel vast moet houden daarna.
Ja, dus te weinig nagedacht over de toekomst. Ja, ja, bij dit soort dingen heb ik altijd wel als consument waardeer ik altijd het feit dat je niet verplicht zit aan allerlei jaarlijkse dingen. Ik ben zelf ook altijd heel terughoudend met allerlei jaarlijkse incasso's of maandelijkse incasso's te accepteren. Ik vind het zelf ook wel belangrijk om een keuze te hebben. Maar ik snap wel wat je zegt. Het is natuurlijk als je Omroep Zwart bent en als je vanuit hun belang meedenkt, het is niet de meest verstandige optie.
Nee. Nee, en daardoor moesten ze nu dus tienduizenden euro's uitgeven aan een campagnespotje om die leden weer terug te halen. Dus ja, dat kostte wel heel veel extra geld nu. Nou, dat filmpje ging op 5 juli online. 3 weken geleden bekritiseerden we in onze podcast dus dat spotje omdat je automatisch lid werd. Nou, vervolgens, op basis van onze podcast, heeft het commissariaat van de media aangegeven dat de campagne waarschijnlijk in strijd is met de wet. Ze namen contact op met Omroep Zwart. Nou, Omroep Zwart heeft zelf geen jurist. Ze hebben 7 FTE volgens hun jaarverslag. Maar ze hebben een samenwerkingsovereenkomst met BNNVARA. Dus de jurist van BNNVARA die keek ernaar en zei, haal de video offline.
Ja. Sowieso vind ik het wel interessant om te zien hoe dit soort dingen werken. Want er was in het verleden ook heel veel kritiek op dat elke omroep zijn eigen secretaresses had, zijn eigen financiële mensen, zijn eigen juristen, noem het allemaal maar op. En nu wordt er dus meer samengewerkt tussen omroepen. Dus een kleine omroep heeft inderdaad niet meer zijn eigen jurist. Die halen ze bij BNNVARA vandaan.
Ja, waarbij de grap is dat ze die al een tijdje hebben, maar dat ze die jurist dus niet vooraf al naar het spotje hadden laten kijken. Want dat had natuurlijk ook wel problemen voorkomen als ze vooraf even een jurist naar het spotje hadden laten kijken.
Ja, zeker ja.
Maar nou ja. Het ging verder. Je ziet op een gegeven moment gebeuren, ook later, dat ze hebben nieuwe programma's. Daar willen ze media-aandacht voor creëren. En een van die programma's is de Afhaal Chinees. En ze hebben een PR-bureau ingehuurd, Hagens PR, om positieve media-aandacht te genereren voor die documentaire reeks. En nou, die was dus druk bezig om media te benaderen. Noemde in sommige mailcontacten ook expliciet die campagne van Omroep Zwart. Maar Omroep Zwart had haar eigen PR-bureau niet verteld dat er een groot juridisch probleem speelde rondom deze campagne. En op basis van de uitnodiging van Hagens PR pakte nu.nl groot uit met een artikel met 5 alinea's over de campagne, die op het moment dat het artikel werd gepubliceerd al niet eens meer online stond. En dan denk ik ook, oh, dit is zo amateuristisch. Van hoe kan je nou ook een PR-bureau vragen om jouw belangen te behartigen als wanneer je dus grote juridische problemen hebt met zo'n campagne, je ze dat niet vertelt?
Exact. En dat nu.nl dus niet echt zelfstandig onderzoek hier doet, vind ik ook niet dat ik denk van nou jongens, goed gedaan daar met z'n allen.
Nee, wat ik begrijp is dat het interview al 2 weken eerder had plaatsgevonden en dat er in de tussentijd heel veel was gebeurd. Ja, dan moet je toch een beetje volgen, denk ik, van als op een gegeven moment duidelijk wordt dat er ook, ook wij hebben er wat over gezegd natuurlijk. Anderen hebben dat overgenomen ook. Let even op. Hè? Dus dat is jouw taak als journalist.
Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens, ja.
Ook daarna bleek overigens dat PR-bureau, wat overigens wel gewoon echt goed benaderbaar was. Dus complimenten voor het PR-bureau, die namen direct op en wilden ons te woord staan.
Is ook wel een taak van het PR-bureau. Ja. Hè? Als het PR-bureau al niet meer aan het terugmailen is, dan hebben ze wel echt een heel groot probleem.
Ja, maar daarvoor hadden we 10 keer gemaild naar pr@omroepzwart.nl. Ze reageerden niet.
Ze hebben er gereageerd. Dat was een teaser voor straks. Ze hebben gereageerd, dames. Ja. Dames en heren, we hebben eindelijk een reactie. Maar goed, daar komen we zo op. Ga door met je verhaal.
Maar wat ook grappig was, op een gegeven moment zag ik dus dat die campagne aangepast werd. Want ze waren echt bezig met de campagne aanpassen op basis van de adviezen van de jurist kennelijk. En hoe kon ik dat zien? Ze hadden de pagina waar die aanpassingen steeds werden toegepast, hadden ze al online gezet, maar niet vindbaar via het menu of zo. Dus waarschijnlijk dachten ze, dat kan niemand zien. Nou, ik heb gewoon in de zoekfunctie van de site zelf, heb ik gezocht naar termen die te maken hadden met dat lidmaatschap. En toen vond ik dus een pagina die nog niet eens voor anderen zichtbaar was. En ik kon gewoon echt meekijken live met wat ze aan het doen waren. En op een gegeven moment zei ik ook tegen dat PR-bureau van dit en dit hebben ze al aangepast. En dat was voor hen totaal nieuw. Dat wisten ze niet. Dus ook daar allemaal een tikkeltje amateuristisch. Ja. Maar goed, de jurist van BNNVARA heeft ernaar gekeken en adviseerde uiteindelijk om onze kritiek ter harte te nemen, de campagne drastisch aan te passen en te zorgen dat het spotje niet langer de wet overtreedt. Afgelopen vrijdagmiddag verscheen de aangepaste video online en het is misschien toch wel even leuk om het verschil te laten horen.
Ja, ik moest wel lachen om dit verschil. Hier komt de originele versie. Laten we daar eerst even een luisterfragment daarvan.
We hebben een primeur, speciaal voor jou. Het eerst zien dan geloven lidmaatschap. Word lid van Zwart zonder te betalen. Betaal pas als je erin gelooft. Als je gelooft, net als wij, want we verschillen moeten vieren. Word lid, vandaag nog. Voor niks.
Ja, word lid, voor niks.
Aquasi. Ja, de stem van Aquasi, inderdaad. Dan de aangepaste versie?
Yes.
We hebben een primeur, speciaal voor jou. Het eerst zien, dan geloven, vriendschap. Word vriend van Zwart, zonder te betalen.
Volgens mij heeft hij gewoon op zijn iPhone heeft hij een vervangende voice-over opgenomen.
Het is gewoon een heel groot verschil qua geluidskwaliteit. Hier, nog even 1 keer.
We hebben een primeur, speciaal voor jou. Het eerst zien, dan geloven, vriendschap. Word vriend van Zwart, zonder te betalen.
Oh, wat ongelooflijk gênant eigenlijk dit.
Ja. Ja,
hele dus, lage productiewaarde.
Dus dit is een campagne waarschijnlijk van 10.000 euro's. En dan zit dit erin.
Ja, het filmpje zag er op zich gelikt uit inderdaad. Ja.
Maar het belangrijkste wat is aangepast, en dat gaat ook in op onze kritiek. Je bent niet langer lid, maar vriend.
Ja.
En je krijgt na 6 maanden krijg je een mailtje waarin je zelf kan kiezen of je lid wil worden. En dan pas ga je betalen.
Ja, dus even resumerend. We hebben het hier nu voor de derde keer over. Dus wat we hiermee nu hebben bereikt is inderdaad, het is geen proeflid meer, maar je bent een proefvriend. En er is een actieve handeling voordat jouw proefvriendschap wordt overgezet naar een officieel lidmaatschap.
Ja, en vrijdag om 16:30 kwam ineens antwoord van Omroep Zwart.
En nou, we hadden inderdaad echt veel mails gestuurd. Dus we zaten erop te wachten. Dus we waren heel blij dat ze daar kwamen. Letice Brown, dat was ook degene die we vorige week genoemd hebben, die heeft geantwoord. Wat heeft ze verteld, Dars?
Ja, nou, een paar dingen. Eén, ze zei, wat zij zagen is dat leden vonden dat ze nog niet zichtbaar genoeg waren en teleurgesteld waren. Daarom kwamen ze dus met deze campagne.
Dat is ook wat quasi letterlijk zegt in dat spotje.
Ja, precies. Twee, er is een bevestiging van haar ook dat het commissariaat voor de media er moeite mee had. En dat de campagne is aangepast. Daar zit een beetje een spin van haar kant in. Want mijn vraag was, klopt het dat de ledenwervingscampagne in strijd is met de mediawet? Haar antwoord, nee. De ledenwervingscampagne voldoet nu aan de regels van de mediawet. Toen dacht ik, ja, dat is dus een toegeven dat hij dat daarvoor niet deed. Ja. Wat ze wel bevestigt is dat de mensen die eerder proeflid zijn geworden, nu niet automatisch lid worden, maar een mail krijgen waarbij ze expliciet moeten bevestigen dat ze ook lid willen worden. Dat ze betalend lid gaan worden. Dus ja. Nou, dank voor die bevestiging. Hiermee helder volgens mij. En nou ja, op basis van de podcast is een grote campagne van een omroep offline gehaald, aangepast omdat die misleidend was. Dat is nu rechtgezet.
Nou ja, precies. Exact. Maar ik bedoel, de mediawet is niet voor niks. Hè. Het is wel belangrijk dat omroepen zich eraan houden. Dus wat dat betreft is het goed dat zij dat nu ook doen. Ja.
Eén ding nog.
Ja?
Nu.nl heeft dus dinsdag een groot artikel gepubliceerd over deze campagne. 5 alinea's erover. Ik heb ze erop gewezen dat er echt feitelijk onjuistheden in zitten. Nou ja, het is nu zaterdag en ze hebben het nog steeds niet gerectificeerd. En dat vind ik toch wel heel slordig. En het straalt ook negatief af op het merk nu.nl.
Zeker, ja. Nee, en ik bedoel, ja, zelfs wat nu aan wordt gepast, de hoeveelheid mensen die dat zullen lezen, die zal waarschijnlijk heel erg klein zijn. Want voorheen stond ik gewoon op de voorpagina gelinkt. Dus wat dat betreft denk ik inderdaad dat het zeer laat is en waarschijnlijk niet zoveel meer gaat uitmaken. Niet goed voor nu.nl. True crime podcasts, die zijn verschrikkelijk populair. Is het een genre waar jij graag naar luistert eigenlijk, Lars?
Nee, het is niet mijn ding. Maar dat is ook omdat ik heb hiervoor ook niet boeken gelezen, zeg maar, in het genre.
Dus nee, ik ook niet zo, nee. Nee, exact, dat heb ik ook een beetje. Nee, ze zijn wel echt, als je naar de hitlijsten gaat kijken, zie je echt dat ze die totaal domineren. De populairste podcast in Nederland is op dit moment die van NRC. Dat is de podcast Gereden Twijfel, waarin de Maastrichtse martelmoord, zoals ze dat noemen, wordt onderzocht, of eigenlijk heronderzocht. Maar het zijn er heel veel. Ze hebben allemaal van die hele spannende titels, die baantjeachtige titels, zoals de Butlermoord en de Showbizmoord. Dat waren ook populaire titels.
Ja, sowieso een alliteratie natuurlijk, hè? De Maastrichtse martelmoord.
Ja, precies. En nou ja, het zijn ook vaak evergreens. En dat betekent dat je ze over 3 jaar nog kan luisteren, want het is vaak een zaak uit het verleden. Ze zijn duurder om te produceren dan bijvoorbeeld een chatcast. Dat is het genre waar wij natuurlijk in zitten. Het is vaak heel veel uitzoekwerk en het moet allemaal mooi vormgegeven worden. Maar het is iets wat je eigenlijk nog heel erg lang naar kan luisteren. Het heeft niet zijn actualiteitswaarde verloren. Podcasts waarin het verhaal van een waargebeurd misdrijf centraal staat en uitgediept wordt, die hebben vaak 2 kenmerken. Ze gaan vaak heel erg in op de motieven van de dader die worden blootgelegd. Waarom doet hij dit nou? Hè? Dat is eigenlijk de centrale vraag ook. En uiteindelijk is het altijd zo dat de good guys winnen omdat ze gewoon slimmer zijn en ze beter naar de zaak kijken. Dus eigenlijk is het altijd een verhaal waar het goede het slechte overwint.
Ja, dat vind ik ook wel interessant. Dus eigenlijk is belangrijker nog waarom die dader het gedaan heeft dan wat hij precies heeft gedaan.
Ja, vaak wel. Ja, exact. En nou ja, ik kwam een interessant artikel tegen, want op een Substack van een Britse hoogleraar had hij een theorie, had ik beschreven van waarom hij denkt dat dit zo ontzettend populair is. En dat is ook de vraag die ik had van waarom luisteren mensen hier echt massaal naar? Wat is de reden? En er waren 2 theorieën die hij aanhaalde waarom hij denkt dat het enorm verslavend is voor mensen. En de eerste theorie is dat wij onszelf graag verplaatsen in de schoenen van de dader. Diep van binnen willen wij gewoon weten hoe het is om zonder allerlei beperkingen te leven. Dus een dader is iemand die gewoon ongeremd doet wat hij wil, die niet nadenkt over de consequenties. En diep van binnen is dat iets wat we eigenlijk allemaal wel een klein beetje zelf ook zouden willen ervaren. En dat kan natuurlijk niet, dat willen we ook helemaal niet, want we hebben geen zin om natuurlijk jarenlang in de gevangenis door te brengen. Maar we willen ons wel graag even verplaatsen in die dader om te weten hoe dat voelt. We willen diep van binnen allemaal een klein beetje Willem Holleder zijn.
Ja, ja. Dat is misschien ook wel waarom computergames zo populair zijn. Want ook daar verplaats je natuurlijk in de schoenen van iemand anders en doe je iets wat je normaal gesproken niet zou doen.
Ja. Ja, klopt. Ja, dat is wel goed inderdaad, ja. Ja, ik moet zeggen, deze vond ik nog niet de beste. Want ik zei, er zijn twee theorieën. Ik vond de tweede theorie beter. En dat is eigenlijk een theorie die gaat over hoe onze hersenen ontwikkeld zijn. Want de Homo sapiens, die bestaan natuurlijk 300.000 jaar. Onze hersenen zijn eigenlijk gemaakt voor een omgeving die totaal niet lijkt op waar we nu voor in de omgeving waar we nu in zitten. En in de omgeving waar onze hersenen voor gemaakt zijn, voor gebouwd zijn, was het heel belangrijk dat je je bewust was van de mogelijke gevaren. Want er waren heel veel gevaren. Dus op het moment dat jij heel erg alert bent op dit kan mij overkomen, dat kan mij overkomen, zus kan mij overkomen en daar kan mij zo overkomen, dan had je een grotere kans om te overleven. En dat zijn dus uiteindelijk degenen die goed zijn voortgezet in de tijd. En true crime helpt daarbij, is het idee, omdat het een soort van mentale simulatie is van wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Het is net zoals een piloot in opleiding eerst testvluchten maakt in een simulator voordat hij echt in de cockpit gaat zitten. Als je true crime tot je neemt, dan ben je eigenlijk aan het nadenken van wat zou jij doen als jij in die situatie van dat slachtoffer terechtkomt? Hoe had je kunnen handelen? Hoe had je misschien kenmerken van de dader kunnen herkennen waardoor die iets ging doen wat jij niet wilde, bijvoorbeeld? Ja, ja. Dus dat soort dingen leer je daar. Een soort van risicoaversie. Je leert omgaan met dat soort vervelende situaties.
Ja, dus als je uitgaat, dan ben je bewuster dat iemand iets in je drankje kan gooien. Ja. Of voordat je bij iemand in een auto stopt, kijk je toch even of er autogordels zijn. Zoals je niet zoals bij die film met de, hoe heet die ook weer? Maar bij jonge meisjes steeds naast die gestoorde gek gaan zitten en kapot worden gereden.
Ja. Nee, ja, je weet dat je dat soort dingen niet moet doen, inderdaad.
Oh, nee, ja. Dat moet je dus, daar ga je over nadenken. Hoe voorkom je dat?
Daar ga je inderdaad over nadenken. Ja, precies. Dus al die scenario's. Het is een soort van mentale simulatie. Dat vind ik denk ik wel een theorie waarvan ik denk dat is wel redelijk plausibel. En ik denk dat dat de reden is waar mensen graag naar True Crime podcast luisteren, maar ook waarom misdaadnieuws gewoon vrij populair is. Er is een vrij populair programma op RTL 5, dat heet 112 Vandaag. Dat is een van de beter scorende programma's van RTL 5. En dat neemt gewoon elke dag het misdaadnieuws door. Ik denk dat mensen dat graag zien, omdat ze dan het gevoel hebben van oeh, dan weet ik wat er in mijn omgeving gebeurt. En als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan, dan weet ik hoe ik daarmee om moet gaan.
Ja, ja. Maar wat ik me afvroeg, hè, want het is natuurlijk ook heeft ook een element met cliffhangers en we willen weten hoe het afloopt. Hè? Dus,
wie heeft de moord gepleegd, is vaak de vraag.
Precies. Ja, een van de populairste podcasts in het genre Serial. Is volgens mij een van de populairste podcasts ooit. Heb je dat elke aflevering eindigt met een cliffhanger. En ik dacht van ja, dat is voor een deel natuurlijk waarom het genre populair is. Aan de andere kant, ja, die technieken kan je natuurlijk overal toepassen. Ja, je kan ook een kookrubriek hebben waarbij je op zoek gaat naar het geheime ingrediënt van een bepaald gerecht of zo. En elke keer met een cliffhanger eindigt. Maar ja, die kookrubrieken zijn niet zo populair als al die true crime series. Dus er moet toch iets zijn wat true crime dan ook anders maakt dan heel veel andere onderwerpen.
Ja. Ja, precies. Dat denk ik inderdaad ook. Ja, ja. En ze zijn inderdaad heel goed verteld. Dat is ook wel de kracht ervan. Het zijn vaak hele verhalende vertellen. Of hele verhalend vertelde verhalen. Ja. Dus ze weten het goed op te bouwen. Ze weten de spanning daar ook in te zetten. Met vaak muziek die daar ook een hele belangrijke rol in speelt. Dus absoluut. Ja. Maar goed, dat is waarom ze populair zijn. De hitlijsten bestormen ze in ieder geval vaak. En op dit moment is dat dus gereden twijfel.
Oké. Nou, straks gaan we kijken of Sander Schimmelpennink hypocriet is. Maar voordat we dat gaan doen, is het tijd voor de tune van de week. Want Victor, jij hebt een enorme collectie, dat weten we inmiddels wel. 78 dagen aan muziek. Je neemt elke keer één tune mee. Welke heb je deze keer meegenomen?
Ik denk dat ik een tune heb meegenomen en jij gaat er volgens mij gaat hem echt geweldig vinden. Dat denk ik echt. Dit is een beetje jouw genre muziek. En daarmee bedoel ik toch wel te zeggen hele saaie muziek eigenlijk, om eerlijk te zijn. Maar we gaan het zo dadelijk zien. Dit is de tune van een programma wat eigenlijk een trendzettend programma is. Raad televisie is dankzij The Masked Singer natuurlijk enorm populair. Je hebt ook bijvoorbeeld I Can See Your Voice, je hebt Secret Duets. Maar wat is nou het oorspronkelijke raadprogramma? Dat is Wie van de Drie. Sinds 1963 is dat al te zien op de Nederlandse televisie. Oorspronkelijk was het bij de AVRO te zien. Later was het ook bij RTL 4 te zien, bij Omroep Max. En tegenwoordig is het zelfs bij SBS te zien. Bijna in al die jaren heeft het één en dezelfde tune gehad. En die wil ik je laten horen. Het is een jazznummer. Daarom denk ik dus dat het misschien wel iets is wat jij leuk gaat vinden. Het nummer heet officieel Caravan. Het is geschreven door Duke Ellington. En dit is de uitvoering die voor Wie van de Drie wordt gebruikt. Die komt van de Amerikaanse jazzgitarist Wes Montgomery.
Ook.
Ja, het is een goed einde.
Ja, ik vind het wel meer jaren 60 dit dan iets wat je nu zou gebruiken.
Ja, hij wordt zelfs voor de Talpa-versie nog gebruikt. John de Mol verandert vaak de vormgeving van programma's en heeft alles aan de vormgeving veranderd. De tune, er is een lichte remix die ervan heeft gemaakt, maar de tune is wel in stand gehouden. Het is echt een tune die bij dit programma hoort en past.
Ja, en als je dit dus de rest van de zondag wil luisteren, dan moet je op zoek gaan naar Caravan.
Ja, van inderdaad Wes Montgomery. Hij staat op Spotify.
Oké. Dan wil ik het heel graag hebben over politici die structureel falen als ze het draagvlak willen creëren voor grote maatregelen. En eigenlijk ook bespreken hoe het dan wel kan en hoe het beter moet. Want het is echt wel een dingetje op dit moment. Klimaat, stikstof, woningmarkt, zorg. Ik las afgelopen week dat niet alleen de kosten exploderen, dat wist ik al. Maar dat in 2050 één op de drie Nederlanders in de zorg zou moeten werken, tenzij we echt dingen radicaal anders gaan doen. Nou, dan weet je één ding. Er zijn grote maatregelen nodig. En voor die grote maatregelen is ook wel draagvlak nodig.
En de vraag is eigenlijk van, hoe krijg je dat draagvlak daarvoor? Want je ziet vaak dat experts zeggen van, we moeten met z'n allen dit doen. Maar daar is weerstand tegen. Dus de vraag eigenlijk die jij je opwerpt is van, hoe kun je dat draagvlak verkrijgen als je een politicus bent?
Ja, zeker. Want je ziet natuurlijk ook in praktijk, wat je nu heel vaak ziet, is dat er heel vaak juist uit een soort van angst dingen dan maar niet gedaan worden. Hè? Dat de politiek die durfde 30 jaar lang zijn vingers niet te branden aan stikstofbeleid. En toen het moest van de rechter, toen pas werd het gedaan, niet goed uitgelegd. En in één keer zag je dat BBB de grootste partij van de verkiezingen werd. Waardoor stikstofmaatregelen eigenlijk vooral verder weg zijn dan ooit.
Ja, precies.
En als je kijkt naar de communicatie, dan gaat er eigenlijk één ding structureel mis. En dat is dat er te veel aandacht is voor de maatregelen zelf. Want dat is misschien ook wel een beetje begrijpelijk. Politici die praten graag over maatregelen, want die zijn van hen, die hebben zij bedacht. Daar hopen ze uiteindelijk ook krediet voor te krijgen. Maar die maatregelen zijn uiteindelijk niet hetgene waar mensen enthousiast van worden. Er is niemand die een persconferentie kijkt van Mark Rutte over het stikstofbeleid. Hij zegt van, dit zijn de maatregelen die nodig zijn. Dat iedereen denkt, yes, eindelijk, hier worden we enthousiast van. Dus de maatregelen zelf, dat zijn vaak ook helemaal niet de leukste dingen om te communiceren. Dus
mensen willen weten dat het werkt, maar ze hoeven niet te weten hoe het werkt en dat soort dingen. Er is een Amerikaanse gezegde, if you're explaining, you're losing. En dat geldt hier ook wel een beetje op.
Daar ben ik het echt wel over eens, inderdaad. Kijk, je zag bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis dat we heel veel grote maatregelen nodig hadden. Winkels die moesten dicht, we moesten thuiswerken, we mochten 's avonds niet meer ons huis uit. Er was een grote vaccinatiecampagne. En in die tijd had het RIVM ook een gedragsunit met gedragswetenschappers die hele concrete adviezen gaven over hoe je draagvlak krijgt voor ingrijpende maatregelen.
Ja.
Bottom line van heel veel adviezen: mensen zijn bereid tot hele grote opofferingen, mits ze daarvan de noodzaak zien en het nut. Oftewel, is het echt nodig en hebben de maatregelen ook zin?
Ja, en dus dit zijn de twee dingen die je als politicus altijd moet meenemen in je argumentatie: noodzaak en nut.
Klopt. En het is eigenlijk ook heel logisch als je erover nadenkt. Want iedereen weet hoe frustrerend het is om heel veel moeite te steken in iets waarvan je twijfelt of het wel zin heeft. Zo'n project op je werk waar je 3 maanden mee bezig bent en je vervolgens een rapport produceert waarvan je afvraagt of iemand het ooit gaat lezen. Je zag ook bij Kamerleden die aankondigden dat ze de politiek gaan verlaten. Bijvoorbeeld Peter Quint, die gaf dat expliciet aan. Dat een van de meest frustrerende dingen van bijvoorbeeld het werk van een oppositiekamerlid is dat je het gevoel vaak toch toch wel het dat er uiteindelijk niets of bijna niets mee bereikt werd. En dat maakt eigenlijk, gaf hij zelf ook aan, dingen echt iets echt frustrerend. Niet dat je keihard moet werken, maar dat je jezelf toch afvraagt van maar wat verander ik er nu daadwerkelijk mee?
Dus als je kijkt naar de grote problemen die er zijn en die spelen, politici zouden veel meer, zeg jij, dus nut en noodzaak moeten aantonen.
Klopt.
Aan mensen.
En als het gaat om noodzaak, dan zie ik één ding heel vaak misgaan. Heel vaak wordt die noodzaak veel te abstract en technocratisch gemaakt. Bij stikstof wordt er bijvoorbeeld uitgelegd dat er maatregelen nodig zijn omdat dat nou eenmaal moet van de rechter. Dus een gerechtelijke uitspraak geweest op het gebied van stikstof. Maar ja, dat is natuurlijk niet de echte reden dat we een stikstofprobleem hebben. Hè? Onze natuur is kapot, planten en dieren gaan dood.
Dat is heel opportunistisch. Dat vind ik altijd verschrikkelijk als politici zeggen, wat moet van de rechter? Dan denk ik altijd van, nou, je wilde dit al voordat het moest van de rechter. Beargumenteer dat dan.
Precies, en leg dat uit. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij klimaat. Dat dan wordt gezegd door een politicus dat volgens modellen de aarde veel warmer wordt in het jaar 2100. En we de opwarming in dat jaar met x graden willen beperken. Ja, dat is natuurlijk niet iets waar de gemiddelde Nederlander ook echt warm of koud van wordt. Misschien niet. Opwarming van de aarde natuurlijk wel, maar zo krijg je geen...
In dit geval wel. maar figuurlijk niet, nee.
Ja, zo krijg je geen draagvlak voor beleid. Dus daar zie ik bij de noodzaak zie ik het fout gaan. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat het nut van een maatregel nooit wordt uitgelegd. Want zelfs als je bij stikstof bijvoorbeeld ook wel ziet dat er een probleem is, dan wil je iets wel weten van, hebben de maatregelen die genomen worden, hebben die wel zin? Wordt de situatie in de natuur daadwerkelijk beter van deze maatregelen? En bij klimaat zie je precies hetzelfde. Ik denk dat heel veel mensen zich ook wel begrijpelijk afvragen van, zelfs als je voor klimaatmaatregelen bent, dan wil je wel weten van, maar zetten deze maatregelen wel zoden aan de dijk? Of doen we ze eigenlijk vooral omdat we daarmee een beter gevoel krijgen over onszelf? Van kijk mij eens, kijk ons eens het klimaat serieus nemen. En nut is misschien wel het belangrijkste wat mensen moeten weten. Zeker omdat daar vaak bij tegenstanders van beleid aanvallen op plaatsvinden. Hè? Als je kijkt naar klimaatbeleid, dan zie je bijvoorbeeld dat Thierry Baudet het steeds heeft over 0,00036 graden opwarming die voorkomen wordt met een klimaatpakket bijvoorbeeld. Ja, ik dacht, ik zag een maand geleden op nu.nl zag ik een artikel waarin werd uitgelegd dat wereldwijd klimaatbeleid in 10 jaar tijd al een graad opwarming heeft voorkomen. Dan denk ik, waarom las ik dat alleen op nu.nl? Ja. Waarom werd dat niet breder gecommuniceerd? Als je nou mensen echt het gevoel wil geven dat klimaatbeleid zin heeft, dan moet je niet steeds alleen maar doembeelden presenteren, maar dan moet je mensen ook vertellen dat de maatregelen die we bijvoorbeeld 10 jaar geleden hebben genomen misschien niet altijd genoeg waren, maar wel al heel veel effect hebben gehad.
Het is interessant inderdaad. Ik denk wel dat mensen motiveert. We weten altijd precies wat we hebben opgeofferd. Hè? We weten wat we mislopen. Daar hebben we vaak een heel concreet gevoel en een heel concreet beeld van. Maar we weten niet precies het effect. Want je weet niet hoe de wereld er zou hebben uitgezien als die maatregel niet is genomen. En hierbij speel je daarop in. Je zegt eigenlijk van, dit zou er zijn gebeurd als we deze maatregel niet hadden genomen.
Klopt. Ja, en dat geldt ook voor andere argumenten. Van, kijk, tegenstanders van klimaatbeleid die zeggen dan bijvoorbeeld van, China die opent elke week 2 nieuwe kolencentrales. Negeer dat niet. Ga er inhoudelijk op in. Want het klopt dat de energiebehoefte in China echt werkelijk explodeert. Het land verandert gewoon echt heel erg snel. Maar het beeld dat alleen het Westen bezig zou zijn met klimaatbeleid, dat klopt gewoon echt niet. Als je kijkt nu op dit moment in China, anno 2023, produceert China meer energie met zonnepanelen dan de rest van de wereld bij elkaar. China bouwde de laatste jaren meer windparken dan de rest van de wereld bij elkaar. Dus het heeft nut als ook wij meer doen aan duurzaamheid, net als China, zou ik bijna zeggen. En dat is het verhaal wat niet wordt verteld. Ik zie dan mensen heel vaak een uitvlucht zoeken in een grotere focus op voordelen. Die zeggen bijvoorbeeld, maar deze investeringen in duurzaamheid, die leiden ook tot meer banen. Die maken ons als land competitiever. Het isoleren van je huis zorgt ook voor een lagere energierekening. Ik zeg, dat klopt allemaal, maar bijkomende voordelen zijn nooit een substituut voor de essentie van je argumentatie, namelijk dat de maatregelen nodig zijn en nut hebben.
Ja, precies. Ja, interessant. Ja. Ik zie dit intuïtief wel. Ik zie ook eigenlijk hoe het zou kunnen werken als je gewoon op je werk een voorstel in een vergadering aan collega's moet presenteren. Noodzaak en nut zijn eigenlijk de twee dingen die je ook dan moet beargumenteren.
Ja, waarom moeten we het doen? En dan leg vooral ook uit waarom niet alleen het nodig is voor jou persoonlijk, of waarom er een frustratie speelt bij jou persoonlijk, maar waarom het voor het bedrijf ook noodzakelijk is.
Ja, dus precies.
Heel veel mensen beargumenteren dingen vanuit een persoonlijke frustratie. Dan denk ik van ja, maar daarmee krijg je geen draagvlak, want dan moeten we eigenlijk allemaal heel veel geld en moeite steken in iets waar vooral jij last van hebt.
Nee, dit snappen denk ik inderdaad. Ja, jij bent de afgelopen tijd ook bezig geweest met de knip. Daar is bij jou, laten we zeggen, enige frustratie over te merken. Ja. En to be fair, jij zat natuurlijk ook in een deel van Amsterdam waar jij ontzettend veel overlast daarvan ondervond, want het verkeer werd allemaal door jouw straat geleid.
Ja.
Als je kijkt naar de communicatie daar, dat heb je ongetwijfeld gedaan, zie je dat daar ook slecht wordt gecommuniceerd en dat ze daar beter noodzaak en nut hadden kunnen communiceren?
Ja, nee, absoluut. Kijk, bij de knip in Amsterdam zag je dat eigenlijk nog nut, nog noodzaak werd uitgelegd. En ja, zelden heb ik zo'n communicatieve clusterfuck gezien als rondom de knip in Amsterdam. Want ze moesten steeds spoeddebatten voeren over de nadelen van de knip. Bijvoorbeeld hier in de Kattenburgerstraat, waar 400 bewoners de straat hebben geblokkeerd. En het verhaal was steeds, ja, er is overlast, maar dat is het waard, want we verzamelen straks gegevens. En dat was eigenlijk het nut van 6 weken overlast. Hè? We verzamelen zo data. Laten we allemaal midden op het altaar van dataverzameling. Hoe is dat nou motiverend?
Het is heel ambtelijk inderdaad. Ja, verschrikkelijk.
Ja, en als ik het even plat sla, dan is eigenlijk een boodschap gewoon van, sorry beste kattenburgers, jullie hebben permanente file voor de deur. Mensen die afhankelijk waren van mantelzorg of aanvullend openbaar vervoer, die raakten 6 weken lang geïsoleerd, werden in de steek gelaten. De bus werd geschrapt. Mensen met astma die moesten hun medicatie verdubbelen. Maar het leverde dus wel data op. En dan denk ik, ja, als je zo graag meer data wil verzamelen, ga lekker bij Google werken of zo. Maar dit is natuurlijk nooit het verhaal waarmee je echt draagvlak krijgt voor een ingrijpende maatregel in een stad.
Exact, dat hadden ze dus beter kunnen doen. Nogmaals, noodzaak en nut, dat zijn de twee dingen die je moet beargumenteren.
Ja, zeker.
Oké. Sander Schimmel ben ik dan.
Ja, jij vindt hem hypocriet volgens mij.
Ja, klopt wel. Het is natuurlijk een succesvolle columnist. Misschien ook wel de succesvolste columnist van dit moment. Hij voelt zijn publiek goed aan. Hij weet dat ook heel goed onder woorden te brengen. Dat doet hij echt ongelooflijk goed. Maar een van de dingen die me opvalt, hij pleit natuurlijk vaak voor het plaatsen van verstand boven de onderbuik. Hè, dat is een heel progressief idee. En het valt mij op dat hij dat niet goed naleeft wanneer hij op Twitter mensen uitscheldt. Want een van de dingen die hij echt heel vaak doet, en je hoeft niet ver zijn timeline in te gaan om dat tegen te komen, hij scheldt heel vaak mensen uit voor dom. Ja. Dat kan in de variant van domrechts komen. Dat kan zijn dat hij iemand uitscheldt met domme lul. Of iemand is gewoon te dom. Maar het woordje dom, dat is bijna een stopwoordje in zijn taal geworden. Ja.
Of infantiel en dat soort synoniemen daarvoor inderdaad. Hè? Maar er komt heel veel domheid voor in zijn taal in ieder geval. Ja,
ja, dat geeft hij ook toe. Zelfs heeft hij daar een artikel over geschreven in de Volkskrant. En dat had de titel: het benoemen van domheid is een enorm taboe in Nederland. Dus hij heeft dat ook echt gewoon zich eigen gemaakt. Hij vindt dat het goed is om allerlei mensen dom te noemen. En ik vraag me dus af, en dit is de reden waarom ik me afvraag of dit niet heel erg hypocriet is. Want hij maakt een heel groot probleem van discriminatie en racisme. Hij vindt uiteraard dat dat niet kan. Nou, dat ben ik helemaal met hem eens. Je mag niet mensen afrekenen op een etniciteit of op een seksuele geaardheid of op een geslacht, omdat ze daar geen controle over hebben. Niemand bepaalt zijn eigen geslacht, niemand bepaalt zijn eigen etniciteit. Dus als je daar mensen op afrekent, dan reken ze af op iets waar ze niks aan kunnen doen. Dat is niet fair. Dat is de gedachte erachter.
Ja.
Maar dan denk ik bij mezelf, dat gaat toch ook op voor een IQ? Daar kan je toch ook helemaal niks aan doen? Je bent ofwel gezegend met een hoog IQ of een laag IQ of daar iets tussen. Maar dat is voor het grootste deel genetisch bepaald. Het is zo dat je onderwijs kunt volgen. Daar stijgt je IQ inderdaad ietsje door. Dat is ook waar, maar in beperkte mate. Hè. Je komt altijd tegen genetische beperking aan te lopen. Iemand met een IQ van 80 zal nooit professor worden. Dat is gewoon niet mogelijk.
Ja.
En dan vraag ik me af, als je constant mensen aan het uitschelden bent voor dom, terwijl je racisme een groot probleem vindt, dan denk ik bij mezelf, dat is niet consequent. Mensen, we zouden racisme op dezelfde manier moeten behandelen als het uitschelden van mensen met dom. Het is beide unfair.
Want jij zegt zeker iemand die zich voorstaat op zijn progressieve waarden, die zou niet aan dit soort intelligentie-shaming moeten doen, omdat mensen niets eraan kunnen doen soms dat ze dom zijn.
Nee. Ik vind het heel hypocriet om heel erg veel te geven om racisme, maar inderdaad gewoon een lopende band iedereen maar dom te noemen. Ja, nee, dat vind ik inderdaad niet kunnen.
Ja, als jouw betoog is van je moet mensen niet willen vernederen op basis van lage intelligentie, dan denk ik ja, helemaal mee eens. Want ja, ik heb zelf een broertje met een IQ van waarschijnlijk zo'n 55. Hij heeft het syndroom van Down eerder besproken in de podcast. Het zou bizar zijn om hem te shamen op basis van de intelligentie waar hij mee geboren is. En ik denk ook, overigens echt ook in ons maatschappelijk verkeer, dat er te weinig aandacht is voor gevallen waar we onbewust mensen eigenlijk toch wel wegzetten. Hè? Je hebt hoogopgeleide en laagopgeleide. Je creëert direct een hiërarchie waarbij mensen die een theoretische opleiding hebben kennelijk beter zijn dan de mensen met een praktische opleiding. Hè? Er wordt gesproken over mensen aan de onderkant van de samenleving. Hè? Dan hebben we het niet over de Einsteins en universitair gescholden. Hè? Dus we kijken echt neer op bepaalde mensen. En toch ben ik het niet met je eens. Want volgens mij haal je hier twee dingen door elkaar. En dat is lage intelligentie en opzettelijke domheid. En daaronder valt wat mij betreft ook echt onwetendheid die met opzet in stand wordt gehouden, onderhouden. Ik denk dat alle fatsoenlijke mensen natuurlijk meeleven met mensen die een lage intelligentie hebben, maar weinig geduld hebben met mensen die dom zijn of onwetend, omdat ze dat willen zijn. En ik zie juist ook in de reactie van Sander Schimmelpenning, ik zie dat hij heel veel op dat soort mensen reageert. Mensen die een artikel niet hebben gelezen of iets zeggen wat gewoon echt feitelijk onjuist is, omdat ze niet eens moeite hebben gedaan om zich te verdiepen in hoe het zit. Ja, als je mensen die dat hebben aanvalt, ja, dan val je hen niet aan op IQ, maar op opzettelijke domheid.
Ja, zou je ook kunnen zeggen van je bent gewoon onwetend of je kiest ervoor, je bent bewust onwetend. Dat zou kunnen en dat zou dan kennelijk een inhoudelijk sterkere kritiek zijn. Kijk, mijn probleem met het schelden met dom is dat het stigmatiserend werkt. Want we accepteren ook niet dat er gescholden wordt, zoals vroeger wel het geval was met homo bijvoorbeeld. Hè? Dat kwam in de jaren 90 nog echt heel veel voor, vinden we volstrekt onacceptabel. Iemand uitschelden met jood vinden we ook niet meer acceptabel. Ja. Maar iemand uitschelden met dom, dat accepteren we wel. Dus ik zou zeggen dat woord vind ik heel erg stigmatiserend voor een hele grote groep Nederlanders. En het verraadt inderdaad enige minachting die wat mij betreft volledig onterecht is. Ik denk dat minachting van mensen met een lager IQ de meest geaccepteerde vorm van discriminatie is die wij op dit moment in onze samenleving hebben. Ik denk de voorbeelden die jij net noemde inderdaad, die geven daar ook inderdaad blijk van. Ik denk dat het heel onbewust nog in ons denken daar zit. Maar ik denk dat dit daarom ook problematisch maakt dat je iedereen met dom aan het bestempelen. En één klein punt nog om daarop aan te vullen, want Sander Schimmelpenning verweert zich ook door te zeggen van ja, maar ik noem gedragingen van mensen dom. En het zijn ook dingen waar ze wat aan kunnen doen. Hij heeft ook een artikel over geschreven in de Volkskrant waar hij precies dat zegt. Maar als je gaat kijken naar zijn taal, hij zegt niet van dat was dom of dat was een domme actie. Of zoals Maxima ooit over Willem-Alexander zei, je was een beetje dom. Want daar gaat dus, daar zie ik allemaal dat het om gedragingen gaat. En ook hele slimme mensen kunnen af en toe iets doms doen. Dus dan begrijp ik dat. Nee, wat hij constant zegt is, jij bent dom. Het is constant dat hij een label op mensen plakt. En dat is stigmatiserend voor mensen met een laag IQ. Ik ben heel benieuwd hoe we daar over 50 jaar naar kijken.
Ja, want daarmee zeg je ook eigenlijk van als je zegt dat iemand dom is, dan kan die er ook weinig aan doen. Dus dat is daarmee ook automatisch iets anders dan onwetendheid. Want daar kun je wel iets aan doen. Maar domheid niet.
Nee, precies.
Ja. Ja, weet je wat het punt is? Want ik wist dat je het erover wilde hebben vandaag. Dus ik dacht, ik ga gewoon even wat tweets van Sander Schimmelpenning erbij pakken.
Heerlijk altijd,
ging,
toch?
Ik ging op zoek naar tweets specifiek over domheid. En ik hoefde maar 2 uur terug te kijken. Want hij had een tweet uitgestuurd. Tax the rich. Mm-hmm. Op zaterdag, waarbij een pleidooi deelde van de of in ieder geval beweerde dat inderdaad rijke mensen meer belasting moeten betalen. Waarbij iemand eronder reageerde, iemand zonder foto en wat dan ook erbij. Die zei, prachtige boodschap, maar waarom bent u bewust in een land gaan wonen zonder erf- of schenkbelasting? Hetgeen waarvoor u altijd pleit, rules for thee and not for me. En zijn reactie van Sander Schimmelpenning was daarop, domheid altijd blok. Dus hij blokkeerde deze persoon, omdat hij kennelijk heel dom is. Dan denk ik van ja, het is wel evident hier dat dit niet een domme persoon is. Hè? Iemand die weet hoe de erf- en schenkbelastingssituatie is in Zweden. Dat is iemand met een waarschijnlijk wat hoger IQ. Dit is gewoon een soort van retorische techniek van Sander Schimmelpennink, waarbij die gewoon denkt van ja, ik heb geen zin in dit soort domheid, weg ermee.
Ja.
Evident dat het niet over IQ gaat.
Het zou kunnen dat in sommige situaties het inderdaad niet over IQ gaat. Maar ik denk dus dat het schelden daarmee wel dat stigma in stand houdt. En dat zie je op allerlei plekken in de samenleving nog steeds terugkomen. Hè. Ik bedoel, het VMBO heeft een slecht imago. Het afvoerputje, hè, zoals het door sommige mensen werd genoemd, dat is wel de praktijk. Naar het VMBO gaan is iets wat als een vernedering, als een nederlaag wordt. Terwijl dat absurd is. Dat is echt absurd. Het is heel gek dat daar op die manier over wordt nagedacht. Maar ik denk dat het in stand houden van het woord zoals dom als geldwoord, dat dat eigenlijk daarmee te maken heeft. En er is één punt hierover, en dat denk ik ook wel bij Sander Schimmelpennink. Ik denk dat hij zichzelf moreel superieur acht, omdat hij slim is. En omdat hij intelligent is. Ik geloof dat hij slim is. Ik geloof dat hij intelligent is. Daar geeft hij heel veel blijk van. Ik denk dat dat echt duidelijk is. Ik ben het niet eens met heel veel van zijn opvattingen. De meeste dingen vind ik totaal niet goed. Maar ik geloof dat hij slim en intelligent is. Maar ik geloof dat hem dat een gevoel geeft van morele superioriteit. En dat zie je wel vaker bij mensen die uit zijn kringen komen, als ik het maar even zo mag formuleren. En dat is het gevoel van dat je mensen hebt die tot de arbeidersklasse behoren, die verschrikkelijk zijn omdat zij discrimineren naar allerlei mensen die een huidskleurtje hebben die ze niet bevalt en al dat soort dingen. En de reden waarom ik het opwerp is omdat er wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan wat geciteerd werd door de Harvard professor Michael Sandel in zijn boek The Tyranny of Merit. En dat is onder andere Nederlands onderzoek, maar ook Amerikaans en Brits onderzoek. Het waren verschillende universiteiten die samenwerkten. En daar kwam uit dat er geen verschil is in hoeveel hoger en lager opgeleide discrimineren. We discrimineren allemaal evenveel. Waar een heel interessant verschil in zit, is wie wij discrimineren. En inderdaad is het zo dat lager opgeleide inderdaad meer discrimineren in de richting van bijvoorbeeld allochtonen en bijvoorbeeld vrouwen. Maar hoger opgeleide, die discrimineren een andere doelgroep meer. Drie keer raden, Lars, welke doelgroep dat is.
Ik gok laag opgeleide.
Ja, precies.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook, dat herken je toch ook. Dat, zeker. Toch dat zie je bijvoorbeeld ook bij relaties. Dat het vroeger vaker gebeurde dat er gedowndate. Dat is natuurlijk ook al een discriminerende term. Maar dat mensen een relatie hadden met iemand met een ander opleidingsniveau. Ik begreep dat in Nederland steeds minder gebeurt.
Ja, dat geloof ik direct inderdaad. Ja, nee, dus inderdaad. Dus het idee dat je dat jouw intelligentie jouw moreel superieur maakt, daar moet je heel erg voor waken. En ik denk wat dat vooral aangeeft, want moraliteit is een heel belangrijk onderdeel van politieke beslissingen nemen. Dus je mag andere mensen niet disqualificeren omdat ze dom zijn. Sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen, iemand met een laag IQ, die kan jou waarschijnlijk nog wel wat leren. En dat besef zit er bij Sander Schimmelpennink echt totaal niet in, heb ik het idee. En daarmee vind ik zijn column heel erg elitair. Ik denk dat dat ook het verdienmodel is. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook hoogopgeleid zijn, de Volkskrant lezen en denken van fantastisch wat die man allemaal zegt, ik ben het er allemaal mee eens. Maar het is gewoon eigenlijk precies waar hij tegen is, namelijk het bedienen van de onderbuik.
En dan toch even, hè? Want mij bekruipt toch wel dat dit zeker in combinatie met wat vorige week besproken is tijdens de podcast een tikkeltje hypocriet is, Victor.
Van mij?
Want als ik zeg maar de bijdrage van de laatste twee podcasts samenvat en ik probeer hem even in één zin plat te slaan. Je mag mensen wel heks noemen, maar niet dom.
Ik heb nooit gezegd dat je mensen heks moet noemen. Hè? Ik heb gezegd dat het geen vrouwenhaat noodzakelijkerwijs is. Nee, ja, ik heb het ook bij, ik heb hier natuurlijk ook over, dat heb ik ook besproken vorige week bij Radio 1 het erover gehad. In het programma van Micha Blok. Ik heb daar ook gezegd van, ik vind niet dat mensen elkaar heks moeten noemen. Ik vind dat een heel slecht idee. Alleen, ja, de intenties mag je niet zomaar aannemen. Dus dat is het enige wat ik daarbij zeg. Ik zou het liefst willen dat we een maatschappelijk debat voeren op de inhoud. Ik accepteer dat niet altijd gebeurt. Maar ik zeg er wel bij Sander Schimmelpennink is het een verdienmodel. En dat is het enige wat het voor mij nog iets erger maakt. Hij heeft een hele grote, inmiddels podcast empire gebouwd op het feit dat hij aan de lopende band mensen dom aan het noemen is. En andere mensen vinden dat geweldig en geven hem daar geld voor.
Maar als mensen heks noemen niet automatisch vrouwenhaat is, dan is iemand dom noemen toch niet automatisch neerkijken op domme mensen. Dus waarom neem je wel aan dat dit automatisch betekent dat mensen op domme mensen neerkijken?
Nou ja, dat zijn dus deels de andere onderdelen die ik net uitlegde van hoe hij tegen de wereld aankijkt. Dus het feit dat hij een elitaire kijk heeft op de wereld, dat geeft daar verder blijk van. En het feit dat hij het nooit heeft over gedragingen van mensen, maar dat hij het altijd heeft over dat jij dom bent. in plaats van dat je dom gedraagt. Ja. Dat geeft daar blijk van voor mij.
Dus eigenlijk is dit een aanbeveling van richting Sander Schimmelpennink, dat hij iets zorgvuldiger moet formuleren. Hij kan beter mensen wijzen op dom gedrag of mensen onwetend noemen in plaats van dom.
Nou, ik denk dat het toch veel beter zou zijn als hij gewoon het debat meer op inhoud voert.
Ja, maar de mensen waarop hij reageert, die doen dat ook niet, hè?
Nee, maar die zijn geen columnisten de Volkskrant. Nee, ik bedoel, ja. Hallo, je mag toch wel aan een hogere maatstaf gehouden worden? Ja. Ik denk dat iemand met een voorbeeldfunctie dat daar meer van gevraagd mag worden.
Ik reageer überhaupt niet op dat soort reacties vaak.
Nee, ik ook niet.
Van,
nee.
Ik ga echt, heel vaak heb ik wel eens vuistregel op Twitter. Ik reageer één keer en dan is het klaar.
Ja.
Of ja. Heel vaak überhaupt niet. Maar eindeloze discussies met iemand, dat nee.
Ik zie het ook niet zitten. Maar goed, oké. Dat is in ieder geval dat. Laten we dan doorgaan met de rubriek Vraag het Fik en Lars. Dat is de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Theo. Hij schrijft: beste Fik en Lars, waarom steken radiopresentatoren altijd hun vinger op als er tijdens de uitzending een fragment wordt afgespeeld? Tegenwoordig hebben bijna alle programma's een videostream en het ziet er een beetje gek uit als je daarnaar kijkt. Goed, Theo.
Ik vind het wel een leuke vraag. Want het valt mij inderdaad ook altijd op dat ja, ze zijn continu een vinger echt in de lucht aan het steken, alsof ze naar de wc moeten, zeg maar. Dus het,
ja, dat zit er niet achter, inderdaad.
Nee, maar waarom doen ze dat?
Het heeft te maken met het instarten van fragmentjes en het scherp krijgen van de timing. Dus televisiepresentatoren die kunnen dat uiteraard niet doen. Maar dat als zij naar een fragmentje toe praten, dan zie je dat ze altijd iets zeggen in de trant van even kijken. En dat geeft dan de regie de gelegenheid om het fragmentje in te starten. Soms zie je dat ze niet eventjes kijken zeggen en dat ze heel opzichtig naar de afkijkmonitor gaan kijken. Ja? Om ook aan de regie duidelijk te maken dat ze het fragment kunnen instarten. Maar radiopresentatoren die hebben het voordeel dat ze in ieder geval voor de luisteraar niet te zien zijn. En die geven dan inderdaad een teken met hun vinger, waardoor de regie weet, dit zijn de laatste woorden. Het fragment kan direct daarna worden ingestart.
Ja, dat je niet zo'n ongelukkige pauze hebt net. Dat hij net een seconde te laat start, dat je, of net een seconde te vroeg start, terwijl iemand nog aan het praten is.
Ja, precies. De timing kan heel scherp zijn inderdaad. Ja,
zo had ik hem nog niet. Want ik wist wel dat ze inderdaad willen dat een fragment wordt gestart. Maar eigenlijk op het moment dat een vinger eigenlijk op maximaal omhoog is,
ja,
dat is het moment dat het fragment ingestart moet worden.
Ja, dus meestal is het ook dat er een soort van draai aangegeven wordt inderdaad. Maar inderdaad, dat is het. Het is natuurlijk een samenspel tussen de presentator en de regisseur die aan de andere kant van het glas zit en die dat dan allemaal ziet gebeuren. Okay. Maar goed, dat is inderdaad de reden. Dankjewel voor je vraag, Theo. Vraaghetfikenlars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Volgende week, heel belangrijk, zijn we er namelijk een weekje niet. Ik ga er inderdaad even een paar dagjes tussenuit. Maar daarna zijn we natuurlijk weer op volle kracht terug. Toch, Lars?
Ja, zeker. Ja, ik blijf gewoon hier. Maar jij gaat 3 dagen naar de bossen ergens.
Ja, ik ga erg lekker in de bos zitten. Mocht je ons echt ontzettend veel missen, op 15 augustus komt Veronica's Superguide uit met een interview met ons. Dus als je echt niet zonder kan, ren naar de winkel en koop dat fantastische blad. Want nogmaals, wij staan er dus in. Goed, vond je het een leuke aflevering? Klik dan op volgen en schrijf direct een recensie op Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.